Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 40 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Elke keer aan tafel twee redacteuren van autorij.nl. Het zijn vertrouwde namen en gezichten, voor zover je dat kunt zeggen bij een podcast. Nijl van Leeuwen en Wim Otte zijn weer aangeschoven. Welkom heren. En we hebben altijd een gast. En deze keer is dat de managing director van Polestar Nederland, Willem Boudewijns. Welkom Willem.
Hallo, leuk om hier te zijn.
Zit je al lang op deze post?
Sinds 2019, dus toch alweer een tijdje, ja.
Ja. Ja. Mooi merk. En waar zitten jullie met jullie kantoor?
Wij zitten in Beest. Als je dan kom je op de A2 langs. Dat is ook het gebouw waar Volvo zit, zustermerk. Dus daar zitten wij. Lekker centraal.
Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we daar straks uitgebreid over Polestar hebben. En we gaan het altijd over verschillende merken hebben. En laten we eens een keer beginnen met Peugeot. Dat is een tijd geleden dat we daarmee begonnen zijn, Nijl. Want ja, er is nieuws bij Peugeot met een nieuwe elektrische auto.
Een nieuwe elektrische auto.
Vertel.
Nou, zeg maar, met al die elektrische auto's en relatief veel nieuwe merken die de laatste tijd worden geïntroduceerd, is het ook wel eens leuk als merken een beetje teruggrijpen naar het verleden. En nou heeft Peugeot de E208 GTI gepresenteerd. En dat is toch best wel een verrassend leuke auto. Als je ietsje ouder, als je in ieder geval de Peugeot 205 hebt meegemaakt, de 205 GTI.
Ja.
Want deze heeft best wel veel van die 205 weg. En dat is echt superleuk om te zien. En dat is gewoon een echte GTI. Ja. Zoals we die kennen van toen.
En de specificaties?
Het is dan de eerste Peugeot die volledig elektrisch is onder dat GTI-label. Nou, deze levert dan 280 pk, ja. 345 Newtonmeter. Wat echt een leuk detail is, dat zie je niet zo vaak namelijk. Want deze auto heeft dus ook een spare differentieel. En dan, dat is op zich niet zo heel vreemd. Maar in combinatie met elektrische aandrijving is dat toch best wel geinig. Dus deze auto belooft ook wel.
Een GTI moet het ook wel hebben, hè? Spare differentieel.
Ja,
dat hoort bij
wel,
sportieve
he?
Auto's. Ja.
Ja. Ja. Maar concerngenoot Lancia heeft dus de YHF ook gepresenteerd. En dat is wel een auto met een heel ander design en een heel toch wel eigen karakter, maar wel met dezelfde aandrijflijn. Dus ook een sportieve versie. Dus als we de E208 GTI noemen, moeten we ook de YHF noemen. En die is ook nu geïntroduceerd.
Daar lijkt hij op de oude Y?
Nee, hij is ook ietsje groter. Maar hij heeft wel, zeker aan de achterkant, wel een beetje retro design. Herkenbaar van Lancia. Lancia heeft natuurlijk gewoon een groot rally-verleden.
Zeker.
Met heel veel overwinningen in die rally-sport. Daar grijpen ze nu ook een beetje naar terug met deze YHF. Ook 280 pk, ook een spare differentieel. Het zijn gewoon hartstikke leuke sportieve auto's, maar dan volledig elektrisch natuurlijk. Maar dan wel met die link van 40 jaar geleden. Nou, de prijs om en nabij de €40.000. Staat allemaal op autorij.nl als je de foto's wil zien. Maar dat is wel leuk, want we hebben natuurlijk heel veel nieuwe merken, nieuwe modellen, allemaal elektrisch. Dus de wereld is echt compleet veranderd in de afgelopen paar jaar. Maar met dit soort auto's
ga je weer een beetje terug in de tijd.
Ga je toch weer een beetje terug in de tijd. En dat is toch hartstikke leuk.
Ja, Wim?
Er is toch ook van de Lancia HF een rally-versie? Daar wordt ook mee rally gereden al.
Ja, nee, klopt. Ja, dat is, Lancia heeft dus ook een zeg maar zijn eigen rally-klasse zijn ze gestart. Dat ze met die elektrische Y dus echt gaan rally rijden.
Ja.
Ook om die rally-historie weer een beetje terug te brengen.
Ja, met dezelfde sponsoring erop. Die mooie
livers. Met die Martini-kleur.
Maar die zit er nog niet op.
Nou, volgens mij wel.
Ja,
ja, ja, okay. Zeker.
Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan is het helemaal terug in de tijd. Ja. Hoe is dat? We gaan eventjes naar iets heel anders, Wim. Want we hebben tijdens deze opname was het ontzettend heet de afgelopen dagen. Dan weet de luisteraar een beetje wanneer we het opgenomen hebben. Twee records zijn er gebroken. Ontzettend heet. Maar dan hebben we het toch over zout strooien. Vertel eens.
Inderdaad. Rijkswaterstaat is begonnen met zout te strooien. Met name bij rotondes en bij verkeerslichten. Want het asfalt wordt ook zo hoog, heet. Dus dan moet je denken aan temperaturen van meer dan 50 graden. En dan wordt het zacht. En als auto's daar een bocht maken of remmen, krijg je dus ribbels of spoorvorming. En zacht asfalt is bijvoorbeeld ook voor motorfietsen echt wel heel gevaarlijk. Maar nou komt het. Als je er zout op gooit, dan gaat dat zout vocht aantrekken. En dat zorgt voor koeling van het asfalt. En daardoor vervormt het veel minder snel.
Nou, bijzonder.
Ja, en het is niet nieuw. Het is al eerder gebeurd. Meestal natuurlijk bij hittegolven die we hebben. Bij temperaturen boven de 30 graden Celsius. Maar ja, je moet dus niet vreemd opkijken als we straks weer van die hele hete dagen hebben. Dat je opeens zo'n winterse zoutstrooier voor je ziet rijden. En die dus ook gewoon zout op het wegdek uitstrooit. En ja, het werkt dus heel effectief. Het scheelt dus ook heel veel reparatiekosten. Want als dat asfalt is vervormd of als je die ribbels in hebt en het is weer harder geworden, dan moet je eigenlijk compleet renoveren of reconstrueren om het weer strak te krijgen.
Ja, ja, maar je ziet nog wel dat ze bruggen koel houden met water. Gisteren fiets ik door Amsterdam, maar er waren meerdere bruggen waar ze water aan het spuiten waren.
Ja.
Bij bruggen gaat het dan iets anders waarschijnlijk.
Ja, die brug die zet uit. Dus op een gegeven moment dan gaat die niet meer dicht of open. Ja. Hij is lang.
Maar dan red je dus niet met zout, bedoel ik?
Nee. Je ziet ook met tramrails. Ik las dat in Amsterdam of zo, was de tramrails omhoog gekomen. Omdat die staven, dat ijzer, dat wordt door de warmte, dat zet uit. En dan komt het dus omhoog. En vroeger hadden we het met spoor ook, dat de spoorrails gingen krullen.
Ja. Ja, nou goed, de komende dagen wordt het weer minder warm, dus hebben we er weer minder last van. Maar een mooi interessant gegeven, zout strooien bij de meest hoge temperaturen van het jaar. Ik had laatst een elektrische auto bij me en toen moest ik laden onderweg, maar ik rijd niet dagelijks een elektrische auto. Dus ik kon bijna nergens laden. En uiteindelijk kon ik wel laden via een pinpas of zo. En toen was voor mij volkomen onduidelijk wat het allemaal kostte. Hoe komt dat? Want het is nog steeds onduidelijk, hè? Dat
die laadkosten. Onduidelijk. Ja. Nou, nee, waar het even over gaat is, er is een onderzoek geweest van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur in samenwerking met Vereniging Elektrische Rijders. En het is best wel shocking. Uit dit rapport blijkt dat nog steeds heel erg onduidelijk is wat het nou werkelijk kost om jouw elektrische auto op te laden. Nou, als je ziet hoe lang elektrisch rijden in Nederland al
gaande is.
Hoeveel elektrische auto's er al op de weg rijden. Er zijn mensen die al in een tweede leasetermijn zitten, die al 5 jaar plus gewoon al elke dag elektrisch rijden en natuurlijk heel veel ervaring hebben met het opladen van die auto's. Maar wat blijkt is dat uit meer dan de helft van alle gevallen blijkt dat de factuur niet overeenkomt met de vooraf vindbare prijzen. Ze hebben onderzoek gedaan naar laadsessies van 9 laadpaal-exploitanten.
Ja.
En het blijkt dat in de helft van alle gevallen klopt het factuurbedrag niet met wat er van tevoren gezegd wordt. Dus dan ga je naar het tankstation en dan staat er, nou, dit kostte jou een liter benzine. En je gaat echt precies tanken en dan ga je naar de kassa en dan blijkt dat je meer moet betalen. Er is natuurlijk niemand die dat normaal gesproken accepteert, in welke winkel dan ook. Maar bij het opladen van een elektrische auto, dat gaat met een pasje, je hebt daar geen kassa, je hebt de meeste laadpunten, die hebben ook geen scherm, weet je wel. En dan je factuur, die komt aan het eind van de maand, wordt afgeschreven. Je hebt natuurlijk allemaal lease-rijders die waarschijnlijk niet eens, überhaupt niet, zo'n factuur nooit
bekijken.
Dat gaat naar de administratie, het wordt gewoon betaald. Mensen hebben geen idee.
En waar zit het verschil in dan?
Het is ook lastig, omdat de laadkosten is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Je hebt natuurlijk gewoon de kilowattuur prijs, maar je hebt ook opslag. Je hebt misschien te maken met een kleeftarief, noemen ze dat. Dat moment dat je bij een laadpunt staat te laden, het moment dat jouw batterij op 100% springt, dat je dan een soort van tarief gaat betalen als extra. Hè, zodat ze willen dat je daar weggaat om ruimte te maken voor de volgende. Dus zo'n laadprijs is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Maar dan nog, wat natuurlijk belangrijk is, dat je als je van tevoren bij een laadpunt komt of in een app kijkt, daar moet gewoon heel duidelijk staan wat het kost. En dat je dus precies achteraf, als je je factuur krijgt, dat gewoon klopt. En het klopt dus niet. Bij 20% van alle laadsessies is helemaal geen prijs vooraf beschikbaar. En ja, ik vind het best wel opvallend dat we zo ver zijn met elektrisch rijden, maar dat dit nog steeds op zo'n grote schaal speelt.
Ja. Hoe ervaar jij dat, Boudewijn? Want jij rijdt natuurlijk dagelijks elektrisch.
Ja, en ik heb natuurlijk ook zo'n pasje van de zaak. Dus ik ben zo'n lease-rijder die jij net zegt. En dan let je daar niet op.
Nee.
Maar het is eigenlijk chockerend, vind ik ook.
Ja, dat vind ik best wel chockerend.
Dat er niet van tevoren bekend is wat iets kost. En dat het dan ook nog eens een keer niet klopt. Dat is helemaal een drama. Ik me al aan stoorde of over verwonderde altijd, is je komt bij zo'n laadpaal aan, openbare laadpaal, zo'n snellader. En daar had je heel vaak een pasje voor nodig. Een apart pasje van die provider. Ja. Dan zou je natuurlijk net zien, dan heb je dat niet. En dan sta je daar te klooien. Waarom kan je niet gewoon met je pinpas overal betalen? Weet je? Ja. Dat is toch bij een benzinestation.
Die ervaring had ik dus ook, wat ik net zei in de intro. Ik kon nergens betalen.
Dat is gewoon raar eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja, precies. En dan heb je soms wel laadpunten waar dan een sticker op geplakt is. Van nou, het kost dan zoveel cent per kilowattuur. Maar dan achteraf, een maand later op je factuur, blijkt dat je toch meer betaald hebt. Want ja, voor welke reden dan ook. En als het maar een heel klein percentage is, denk je, nou ja, oké, het is te verwaarlozen. Maar het is in de helft van alle gevallen. het is echt zoveel.
Ja, ongelooflijk.
Het is ongelooflijk. Dus het is wel goed trouwens dat de Vereniging Elektrische Rijders, want die hebben een heel groot aandeel gehad in dit onderzoek. Nou, complimenten dat ze hier hun tanden in zetten, want dit moet gewoon worden opgelost.
Ja. Nou, ik weet ook dat de kleefkosten in het buitenland ook gigantisch hoog kunnen zijn.
Ik zou je vertellen, ik ken iemand, die is dus met zijn elektrische auto, die ging op wintersport. En bij dat laadpunt betaalde je niet per kilowattuur, maar per minuut.
Ja, ja.
Dus die stond, heeft daar heel zijn auto opgeladen. En die had achteraf een rekening. Ja, daar viel die helemaal van achterover. Want het duurde nog toch wel behoorlijk lang voordat die 80 kilowattuur accu was volgeladen. Dus die heeft daar echt uren gestaan.
Ja.
Want jij denkt, ja, nou ja, het zal wel. Ik betaal toch per kilowattuur. Dus let op, alsjeblieft, let goed op waar je gaat laden. Zeker in het buitenland. Zeker van die toeristische gebieden. Want voordat je het weet, heb je echt een bedrag te pakken op je factuur waar je echt stijl van oog te groven valt.
Wij proberen dat wel een beetje te coördineren, ook voor onze eigen rijders. We hebben zo'n Polestar Charge app.
Ja.
En daarmee kun je dus laden. Daar ben je er in ieder geval van verzekerd dat je kan laden bij 1 miljoen oplaadpunten in Europa. Wow. En in elk land is dat eigenlijk de zes grootste providers.
Mm-hmm.
En als je daar... dus je hebt altijd verbinding, zeg maar. Je kan altijd afrekenen. En dan kan je ook nog, als je wil, kan je even een abonnementje afsluiten. Dat kan ook voor een maand als je dat wil, in de vakantie, als je op pad moet.
Ja.
En dan krijg je korting.
Maar even Willem, dus, hoe werkt dat dan voor een halve leek? Hoe kun je met een app dan betalen? Moet je dan een QR-code scannen van de paal waar je bent of zo?
Je kan via de app die laadsessie starten, dat kan.
Ja, maar hoe weet je app dan bij welke paal je staat?
Dat kun je zien ook in de app bij welke providers je bent aangesloten. Dus dat zie je even zelf. Dat kun je allemaal vinden. Maar er is ook, het is niet alleen maar digitaal. Je krijgt er ook gewoon een pasje van.
Ja,
dus je kan ook met een pasje kan je dat ook starten. Dus dat is wel heel makkelijk. Want dat scheelt alweer in het aantal pasjes wat je moet hebben. Dus dat is wel overzichtelijk. Zeker. Kijk, service voor Polestar rijders. Ja. Ja.
Nou ja, een miljoen laadpunten is natuurlijk...
In Europa best veel. Ja, in Nederland zijn er geloof ik 240.000 inmiddels waar je terecht kunt. Nou, dat is best... Ja. Ja, in Nederland hoef je eigenlijk geen zorgen te maken.
Zo prettig dat je daar totaal niet over hoeft na te denken.
Ja. Ja. Ja.
Willem, je bent onze gast. Ik begin eventjes bij het begin, want ook voor de luisteraars. De naam Polestar, we zien ze rijden prachtige auto's. We weten een beetje waar de naam Polestar vandaan komt. Maar vertel eens even, waar is het ontstaan?
Ja, dat is wel goed uit de vraag, want dat is misschien, we zijn een vrij jong merk. Het merk Polestar als zelfstandig merk bestaat sinds 2017. En het komt voort uit de racerij. Het was het raceteam van Volvo. Dat heette Polestar. En in 2017 is daar een eigen merk van gemaakt. Destijds gestart met Polestar 1 en vanaf 2020 is de Polestar 2 op de markt te verkrijgen. Dat is de auto die het meest in het straatbeeld ziet. Daar zijn er ik denk dat er zo'n 12.000 voor rondrijden inmiddels in Nederland. Een CD-segment auto, premium auto. Polestar staat voor, we hebben alleen maar elektrische auto's op dit moment. En wij zijn nog steeds een performance merk. Omdat we uit de racerij voortkomen, zit die performance die zit nog steeds in ons DNA.
Maar er was ooit ook een Volvo met de type aanduiding Polestar.
Klopt. Ja, dat klopt. Ja. En zeg maar de snelle versies van Volvo, die hadden zo'n Polestar embleem erop zitten. Is volgens mij nog steeds zo, maar dat heeft weer niets te maken met Polestar als eigen merk. Wij zijn een zustermerk van Volvo onder dezelfde moeder. Ja.
Ja. En dan eventjes nog iets meer in detail. Volvo is niet meer het Volvo zoals het ooit ontstaan is in Zweden, in eigendom van Zweden. Het is veranderd, het is overgegaan in een groot concern.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als dat is onze moeder ook. Dat is Geely.
Ja.
En Geely is een heel groot Chinees bedrijf, automotive partij. Toonaangevend. Zeker ook in elektrische technologie. Volvo is eigendom inderdaad van Geely. Maar wij ook, Polestar.
Polestar ook dus.
En nog een paar meer merken. Lotus valt er ook onder. Link & Co valt eronder. Ja.
Ja. En waar worden de auto's dan gebouwd? Worden die in China gebouwd of ergens
anders? Eigenlijk over de hele wereld. Kijk, ondanks het feit dat wij zijn van een Chinese eigenaar. Mijn hoofdkantoor zit echt in Zweden. Onze auto's worden ook in Zweden ontwikkeld. De hele cultuur van het bedrijf, en dat is overigens ook bij Volvo wel zo, dat zul je begrijpen, is gewoon Zweeds.
Ja.
Ik heb Zweeds management en al mijn collega's die zitten daar. Maar is productontwikkeling, daar is design zit daar. We hebben productiefaciliteiten in de US, in Zuid-Korea, maar ook in China. Ja.
Ja, in Amerika is het wel handig tegenwoordig met die importheffingen. Dat verkopen we het makkelijker daar, denk ik.
Dat is lastig. Dat is voor iedereen lastig. Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja.
Maar het ontwikkelcentrum zit dus ook in Zweden. Hoe zijn jullie uiteindelijk in Nederland dan van de grond gekomen als onafhankelijk merk van Volvo? Hoe is dat gegaan, die eerste stappen in Nederland?
De eerste stappen, dat weet ik nog heel goed. We hadden het er al eerder over. Wij zijn elkaar wel meer tegengekomen in Autoland. Ik ben in 2019 in contact gekomen met Polestar. Die wilden in Nederland beginnen als grote elektrische markt. Ja. We waren in Nederland al best wel ver. Samen met Noorwegen eigenlijk. Die waren toen ook al ver. We waren bij de zes eerste landen wereldwijd waar ze met Polestar begonnen. En ze vroegen dus om of ik er zin in had om dat in Nederland op te gaan bouwen. En ik kwam daar in oktober binnen voor het eerst. Ik was employee nummer 2. Er was ook wel iemand die de website had gemaakt, bleek het te zijn. En wij kregen eigenlijk een briefing met op een PowerPoint slide voorgesteld voor hoe dat dan moest werken. Direct verkopen en aan de gang. En we hebben dat opgestart. We zijn nu een bedrijf met zo'n 40 werknemers en inmiddels 12.000 auto's verder op de weg.
Dus je hebt wel een vliegende start gemaakt met die Polestar 2 in Nederland ook. Hè?
Ja, dat was hartstikke fijn. Die kwam in 2020 uit en toen had je nog 8% bijtelling.
Ja.
We waren destijds, je weet nog wel, je had zo'n jaar waarin de Tesla Model 3, die hebben op een gegeven moment echt 30.000 auto's per jaar afgelegd. Ja, dat was in 2019. En wij kwamen toen met Polestar 2 en we waren een beetje het enige serieuze of mooie alternatief voor zo'n Model 3. Ja. Dus daar hebben wij prachtig op kunnen meeliften aan het begin.
En het type auto ook, hè? Want een beetje zo'n soort, toch wel een beetje een klassiek, het silhouet van een klassieke sedan met een kofferbak, maar dan toch wel wat hoger op zijn wielen.
Ja.
Het
is een heel tijdloos design eigenlijk. En het is nog steeds, ik hoor nog steeds mensen, ik vind het zelf ook nog een hele mooie auto, nog steeds. En we rijden inmiddels 5 jaar op de Nederlandse wegen rond. Dus heel mooi.
Ja.
Maar Polestar 2 is niet de enige auto die we hebben. Einde van vorig jaar hebben we 2 nieuwe auto's aan onze portefeuille toegevoegd. Dat is niet toevallig. De Polestar 3 en de Polestar 4. De Polestar 4 is een...
Geven de nummers ook de grootte van de auto?
Nee, dat wou ik net gaan vertellen. Dat is een beetje eigenlijk iets raars. De nummers geven de volgorde aan van wanneer ze uit zijn gekomen. Maar niet de grootte. Okay. Dus, eerst kwam de 4. Die zit boven de... eerst kwam de 3. Dat is een E-segment SUV. En dat is een... Die moet je eigenlijk vergelijken met de grootte van een... Volvo X90, dat platform, daar staat hij op. Of een iX BMW, bijvoorbeeld zo'n, zo'n soort formaat auto. Begint bij 79.000. Dat is Polestar 3. En we hebben ook nog een Polestar 4, die is dus net ietsje later gekomen. En die zit precies tussen de 2 en de 3 in qua grootte. Die begint vanaf 59.000 euro.
Maar een sedanmodel of ook een SUV?
Dat zijn allebei de 3 en de 4 zijn allebei SUV's.
Okay.
We noemen ze SUV's. Nou, is een Polestar 4, moet ik wel zeggen, is echt wel een coupé-vorm. Eigenlijk hele sportieve auto's. Ik zei het al, sportief, dat zit in ons DNA dus.
Ja,
alles wat we hebben is sportief.
Ja, het is wel allemaal echt performance, high-end, veel pk.
Ja, want wat is het vermogen om de luisteraar een beetje mee te nemen in het sportieve?
Nou ja, ik rij in een Polestar 3 performance versie, dat zit dan aan de 540 pk. Dus dat
is lekker. Kort.
Er zitten wangen wel achter je oren bij het stoppen.
De Polestar 4 is de snelste die we hebben eigenlijk. Die zit in de dual motor zit in 3,8 seconden aan de 100. Ja. Dus dat is genoeg.
Dat is die auto zonder achteruit, toch?
Dat is de auto zonder achteruit, klopt. Ja. Dat klopt.
Zonder achteruit?
Dat is een opvallende designkeuze.
Dat is heel opvallend. Er wordt veel over gepraat ook. Maar dat is ook wel leuk. Het is ook wel een slimmigheidje. Dat is eigenlijk niet gedaan om zomaar een feature te hebben, omdat het leuk is om over te praten of om op te vallen. Maar ze hebben daadwerkelijk de C-stijl van die auto, die hebben ze wat naar achteren getrokken.
Ja.
Zodat ze de coupé-lijn mooi naar beneden konden laten lopen. Dus die auto ziet er gewoon echt als coupé uit. Maar doordat ze die C-stijl, wat gewoon je hoofdruimte achter heel vaak in de weg zit, doordat ze die naar achter hebben getrokken, blijft er een soort van brievenbusopening over als achteruit ruimte. Toen hebben ze maar besloten, die kun je dan net zo goed weglaten. En je hebt hele goede technologie tegenwoordig om zicht naar achter
om dat op te
garanderen. Ja. Dat is ook een van de... we werken samen met de toonaangevende bedrijf die achteruit... camera's
maken. Ja, gewoon een digitale binnenspiegel natuurlijk.
En dat zicht is fantastisch. Het is haarscherp.
Het is
en ik moet
beter
eerlijk zeggen,
dan een klassieke spiegel.
Er zitten geen hoofdsteunen in de weg of bagage. Je kunt gewoon vrij zicht naar achter heb je.
Als het wat donkerder is, heb je echt perfect zicht.
In het donker is het eigenlijk beter.
Ja, klopt. Ja.
We gaan er straks nog uitgebreid even over verder praten over Polestar. Maar eerst eventjes naar andere auto's waar je volgens mij ook niet door de binnenspiegel naar achteren kunt kijken. Campers. Vertel eens Wim, want je had een leuk weetje over campers van Stellantis.
Ja, Stellantis. Ik ben afgelopen maandag en dinsdag in de fabriek geweest waar die gebouwd worden. Althans, waar de chassis worden gebouwd voor die campers. En dan hoor je heel veel leuke feitjes. Iedereen vermoedt natuurlijk wel dat Stellantis als producent van de Fiat Ducato onder meer, best wel een grote speler is in die campermarkt. Maar in de afgelopen 20 jaar zijn er van de campers 2 miljoen gebouwd op basis van een Fiat Ducato. Nee, sorry, ik zeg het niet goed. 2 miljoen en 75% daarvan is op een Fiat Ducato gebaseerd.
Zoveel? Ja.
Zoveel. Dus dat zijn serieuze aantallen. Ze zijn echt gewoon sky-high marktleider daarin. En dat komt omdat ze eigenlijk altijd heel goed luisteren naar hun klanten, naar de camperkoper. En Italië is natuurlijk sowieso al een beetje camper-minded, het publiek daar. Maar ze kijken ook van waar hebben die mensen nou behoefte aan? Nou, in die Stellantis-fabriek wordt dus eigenlijk het chassis gebouwd. Maar daarnaast moet er dus een opbouw komen. Nou, daar hebben ze verschillende partners voor. En die fabriek zegt ook van wij leveren dus een chassis waarop jij je opbouw heel makkelijk kunt bouwen. Dus dat scheelt in kosten, scheelt logistieke bewegingen. En ze kunnen dat ook nu integreren in de fabriek zelf. Die fabriek staat in Italië, in Atessa. Het is toevallig ook nog de grootste bedrijfswagenfabriek van Europa. En daar worden dus ook de bestelwagens en alle derivaten daarvan van de merken Citroën, Peugeot en ook nog Fiat gebouwd. En ik vergeet er één. Dat is natuurlijk Opel Movano. Want dat Opel-merk maakt ook deel uit van het Stellantis concern.
En dat zit dus allemaal in die 75%?
Ja. Maar de Fiat Ducato is dus wel echt het onderstel voor een camper. Wat wel leuk is ook om te weten. Zij maken dus nu ook een elektrische variant. met 270 pk. En die kan zo'n dikke 300 kilometer rijden. En er komt ook een elektrische PTO. En dan kun je dus een elektromotor die kan allerlei systemen aandrijven op de camper unit, op de camper opbouw. Dus ze zijn ook weer stap aan het zetten richting de toekomst om ook op die campermarkt een grote rol te blijven spelen.
En sinds corona is die campermarkt ook echt gigantisch gegroeid. Hè? Dus ja, het is ook, wordt steeds relevanter.
Je hebt er ook één, toch, Niall?
Nee.
Oh. Oh. Nog
misschien,
niet.
Misschien in de toekomst. Ja. Maar dan wil ik een klassieke.
Oh, okay.
Dan wil ik geen nieuwe. Maar goed, anyway.
Ik ga het met jou weer even hebben over... Ik ga mijn Chinees even oefenen nu. Want ja. Het waren vroeger telefoons, maar nu zijn het ook auto's. Xiaomi.
Ja, Xiaomi. Ik denk dat je dat goed zegt.
Ja?
Ja.
Ik vind het heel moeilijk uit te spreken. Ik zou als bedrijf iets makkelijker naam kiezen, maar goed, dat terzijde. Maar er zijn twee nieuwe modellen en die hebben wat records neergezet.
Ja, er is nog wel wat aan de hand met Xiaomi. Dat is toch best wel
Xiaomi.
Grappig om dat even te noemen. Want Xiaomi, ik denk als je ervan gehoord hebt, dan denk ik dat je het kent als telefoonmerk. Hè? Je kan het gewoon nog steeds kopen tussen in de telefoonwinkel, tussen de Samsungs en de iPhones heb je ook een Xiaomi telefoon.
Ah, nou weet ik het.
Ja.
Maar
die is niet zo snel als deze.
Dus. Nee, zeker niet. In 2021 is een dochteronderneming gestart, Xiaomi Auto. En in december 2023 hebben ze het eerste elektrische model geïntroduceerd, de SU7. Nou, dat is een auto die lijkt een beetje op de Porsche Taycan. Is volledig elektrisch, ziet er heel sportief uit. Met McLaren koplampen, zeg ik er meteen even bij. Wat ze dus met die auto gedaan hebben, ze hebben een ultra-versie ontwikkeld. Dat is echt een extreme performance-versie, helemaal onder de spoilers en dergelijke. En die heeft dus het record verbroken op de Nürburgring.
Echt?
Het record van de snelste elektrische productieauto.
Dat was een Porsche, toch?
Dat was dus, dat record was in handen van Porsche Taycan Turbo GT. Nou, dat is een elektrische auto met 1000 pk. Nou, dat is, en we kennen de Porsche natuurlijk, hè, onderstel-technologie, echt het beste van het beste. Maar dit is nogal een statement, want dit is dus een smartphone-fabrikant wat ineens auto's is gaan maken. Het is piepjong. En
die,
dan
die kun je vergelijken met die Porsche.
Auto
ja.
Die op een Porsche lijkt en die ook nog Porsche van de troon stoot. Want laten we eerlijk zijn. Kijk, deze SU7 Ultra heeft ruim 1500 pk. Dus nou ja, dat is al een voorwaarde waar je aan moet voldoen. Maar het onderstel en aerodynamica speelt ook echt een enorme rol als je dit soort records wil verbreken. Dus ik weet niet wie ze hebben aangesteld om dat zaken allemaal op orde te krijgen. Maar dit is nogal indrukwekkend. Ja. En het is niet van een gevestigd merk wat al decennia bestaat. Dit is gewoon een... Het bestaat pas een paar jaar. Nou heeft Xiaomi ook nog een tweede model geïntroduceerd. Die heet die IU7. Kost in China ongeveer 30.000 euro. De specificaties zijn ook best wel indrukwekkend. En die is dus sinds de verkoopstart, onlangs, in 3 minuten... hebben ze 289.000 pre-orders binnen.
Ja,
dat is ongelooflijk.
Dat is echt onvoorstelbaar. Dus dan
in
heb
drie
je eerst,
minuten?
In drie minuten. Dus dan heb je eerst een auto uit het niets die een Nürburgring-record verbreekt en Porsche van de troon stoot. Dan heb je je tweede model die je dan introduceert, die dan in 3 minuten 289.000 keer wordt besteld. Van een automerk wat maar een paar jaar bestaat en wat eigenlijk is gekomen als een smartphone-fabrikant.
Wat wil je zeggen, Wim?
Nou, zijn dat die orders zijn die in China gedaan? Of?
Ja, nee, dat is ja. In China. Ja. En dat gaat ontzettend snel. Maar kijk, het geeft ook wel een beetje aan hè, dat er de hele autowereld is zo aan het veranderen. Je ziet wat er nu dus allemaal mogelijk is. En door dat enorme succes, want online is overal te vinden, dat Xiaomi, heeft de CEO al wat uitspraken gedaan dat ze mogelijk in 2027 naar Europa komen.
Dus, wat vind jij ervan, Willem? Ik zag je af en toe een beetje fronsen tijdens dit verhaal.
Nou, vooral als je de prijzen hoort, dan sla je wel stijl achterover. Voor
ja, maar dat zijn
natuurlijk
ook zullen nooit de prijzen in Nederland worden.
Nee,
nooit.
Dat kun je vergeten. En het valt niet mee, hoor, om een merk op te bouwen op de Europese markt. Ja. Ik heb het zelf in Nederland gedaan, Duitsland. Daar hebben toch heel veel nieuwkomers hebben het heel erg lastig. En Ja, ik ben blij dat wij inmiddels tot de gevestigde orde.
Ja. Je hebt nog een puntje. Jaren geleden waren Chinese auto's helemaal niet crashbestendig. Dat is nu wel beter geworden. Daar staat Polestar natuurlijk helemaal bovenaan samen met Volvo. Ja, als het om dat soort dingen gaat, de veiligheid.
Daar heb je het voordeel dat je tot zo'n grote industriële club behoort. Waar je technologie, platforms kan delen. En dus ook veiligheid, ja.
Ja.
Dat is heel prettig. Ja.
Eventjes weer terug naar Polestar in Nederland. Hoe is jullie netwerk naar de klant toe? Hoe verkopen jullie de auto's?
Ja, wij zijn begonnen als wij zijn begonnen als online merk. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het was direct verkoop met een aantal showrooms in Nederland. We waren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Hadden wij winkels. Midden in de stad eigenlijk.
En direct verkoop betekent rechtstreeks bij jullie, bij jouw kantoor, zeg maar. Ja,
precies. Ja. Zo zijn we begonnen. We hebben voor die stadslocaties gekozen, omdat daar komt gewoon heel veel traffic langs. Het is vaak ook winkelcentra. Dus dat is voor je merkbekendheid, voor het bouwen van een merk, is dat wel heel erg goed. We zijn inmiddels 5 jaar verder en daar maken we nu wel een stap in. Wij verlaten eigenlijk die stadslocaties. En wij gaan meer naar wat traditionelere vormen van autoretail. Zoals mensen die gewend zijn. Dus dat zien we nou bijvoorbeeld in Eindhoven. Zijn we verhuisd vanuit het stadscentrum naar de Volvo-locatie. Zit samen onder één dak bij Volvo. We hebben een voorbeeld in Zwolle. Zijn we eind vorig jaar bevestiging geopend. Ook naast de Volvo-dealer. Dat is een hele mooie grote showroom daar in Zwolle. En je ziet die beweging, die maken wij nu. En daarbij is het ook zo, en dat hebben we ons vanaf het begin al wel gerealiseerd. Het is leuk om puur online te beginnen en alleen maar direct verkoop aan de klanten te doen. Maar je moet die klant ook, die moet je eigenlijk beter bedienen. En je kunt nu ook bij alle locaties die we hebben, dat zijn er inmiddels 5 in Nederland, kun je een showroom binnenlopen, daar helemaal begeleid worden in je aankoop. Je kunt daar gewoon een auto kopen. Dus ook dat, daar zijn we wel in geëvolueerd.
Maar je had het in het voorgesprek over agentuurmodel. Dat is het waar je over praat.
Ja, klopt.
Maar waar zijn de auto's dan onder dak? Niet onder een eigen Polestar-vestiging of bij een dealer?
Bij een agent, hè. Ja. Dus inderdaad, onze retailercontracten, dat zijn agentuurcontracten. Dat houdt eigenlijk in dat zij verkopen namens ons de auto. Als een klant een auto koopt, dan koop je die wel rechtstreeks van Polestar Nederland. Dat wel. De agent bemiddelt, zo moet je het zien.
Ja,
maar je kan van A tot Z kan die jou in de showroom helemaal helpen. Ja.
En dat zijn pure Polestar showrooms?
Yes.
Ja,
yes.
Okay.
Altijd merkscheiding. Nee, we doen. Het zit wel vaak. Kijk, wij onze retailers zijn ook Volvo dealers. Het is ook wel logisch natuurlijk als je uit dezelfde stal komt.
Ja, dan kom je uit voort.
Kom je uit voort. Niet alle Volvo dealers zijn overigens Polestar agent. Er zijn er maar een paar die zijn ook nog Polestar agent. Maar het is wel strikte merkscheiding. Dat is heel belangrijk. Vinden wij heel belangrijk. Vindt Volvo trouwens ook.
Ja. Maar als je dan kijkt naar merkscheiding en je kijkt naar de productie van de auto's, aan het begin van de productielijn, is er dan veel kruisbestuiving met producten van Volvo of niet?
Onder andere, maar niet alleen Volvo. Kijk, Geely is een heel groot industriële concern, een heel grote automotive club. En sommige platforms heeft Volvo ook. Sommige platforms zijn Geely. Bijvoorbeeld de Polestar 4 staat op een Geely platform. De Polestar 3 is een gedeeld platform met Volvo. Dus dat wordt. Dat is het voordeel van zo'n grote club. Je kunt daar een beetje in delen. En de beste opties kiezen die voor onze marktsegmenten belangrijk zijn.
Maar zo gaat het overal. Hè. De hele auto-industrie is natuurlijk platform delen. En dat is op zich ook niet zo heel relevant. Overal, want de klant merkt daar niets van. Het is alleen maar het voordeel.
Ja, dus, en het is
gaat er
niet
vooral
zo.
Om dat je als merk een eigen karakter hebt. Je modellen zijn onderscheidend. Het is niet hetzelfde. Het is niet een auto die er precies hetzelfde uitziet met een ander logo. Dus Polestar is wel echt en zeker. Als je ziet die modellen die er nu best, die 3 en die 4 die erbij gekomen zijn. En ongetwijfeld ook wat in de toekomst nog aankomt te zitten. Het zijn echt auto's. Ik vind het persoonlijk wel Scandinavisch.
Dat is het ook.
Dat is het ook. Ja. En dat straalt het ook uit. Maar het is niet echt van, hé, daar rijdt een Volvo. Dus nee, echt een eigen karakter. Maar
dat wilde ik
en daarom ook in de showroom, als je er binnenkomt, het zijn gewoon twee verschillende merken. En die hebben we, technologisch delen ze wel het een en ander. Maar voor de rest is het gewoon echt een heel ander merk.
De auto's worden, ondanks het feit dat je technologie deelt en ook platforms deelt, ze worden volledig qua rijdynamiek helemaal opgezet als Polestar. Daar gaan daaraan duizenden kilometers in tuning in om er wel een Polestar van te maken. Want ons merk is, en daar zit ook het onderscheidende denk ik in de portfolio die Geely heeft. Ons merk is echt een performance elektrisch merk. Dus en performance, kijk, elke elektrische auto is snel. Ze zijn allemaal 0 tot 100 in, ik weet niet hoeveel seconden, in heel weinig seconden. Maar performance is bij ons meer rijdynamiek. Handling.
Heel belangrijk.
Daar lopen we echt in voorop.
Ja. Nog eventjes een laatste vraag, Willem. Want in het voorgesprek had je het over een nieuwe CEO voor het concern. Heeft hij wilde plannen? Kun je iets van de plannen, een tipje van de sluier oplichten wat er aankomt bij Polestar? Of mag dat nog niet?
In zoverre dat kan wel. We hebben vanochtend toevallig aangekondigd de productielocatie van de Polestar 7. Want die heeft hij aangekondigd een paar maanden terug. Dat zal in Europa zijn, in Slowakije. Polestar 7, dat is niet een auto die we volgend jaar al gaan zien. Die is nog wel eventjes, die is nog wel even weg. Maar Michael Loescheller, zo heet onze nieuwe CEO, of nieuw sinds eind vorig jaar. Die heeft na een aantal maanden wel echt zijn toekomstvisie voor Polestar neergelegd. En daar geloof ik heilig in. Dat is het verder uitbouwen van het merk, retail locaties uitbouwen. Hele relevante modellen, zoals een Polestar 7, wat een compact SUV gaat worden. Dat is heel relevant voor de Nederlandse markt, voor de Europese markt. Hij is de oude CEO van Opel. Hè, dus die weet echt wel hoe je een groot concern kan runnen. Ja.
Komt die fabriek, wordt die helemaal nieuw gebouwd daarin?
Dat is gedeeld met Volvo. Dat is een productiefaciliteit die ook van Volvo is, begrijp ik. Ja.
Okay.
En die Polestar 7, is dat dan een model? Want je hebt het over een compacte SUV. Dus dat is kleiner dan de Polestar 3. Is dat een auto die dan als nieuw basisinstapmodel moet worden gezien? Of is dat te kort door de bocht?
Zo zou je het kunnen zien, ja. Compact SUV, dat is, daar zit wat meer volume in dan in een segment zoals Polestar 3 of strakjes een Polestar 5 krijgen we ook naar het einde van het jaar. Dat is echt een Performance GT, dat is echt wel sportwagens waar je het over hebt. Mm-hmm. Nou, daar zit niet direct het volume, maar dat in voor zo'n Polestar 7, compact SUV, daar wel.
Ja.
En die gezonde mix moet je ook wel hebben als merk, denk ik.
Want het is wel de ambitie van Polestar om echt nog stevig door te groeien de komende jaren.
Ja. Zeker, zowel in volume als in aantal modellen, maar ook een aantal locaties in Nederland. Ja.
Daar moeten we het bij laten, Willem, want je kunt er natuurlijk nog uren over vertellen. Maar we gaan deze podcast afronden met de 30 seconds. Dat doen we eigenlijk altijd. Mag je raden om welke auto het gaat. Maar we vertellen geen merk, geen model en geen land van herkomst. Vorige keer was dat de Toyota Land Cruiser. En Wim heeft net uit de grote stapel e-mails er één getrokken. De winnaar is Kjeld Stadegaard uit Lisse. Gefeliciteerd. En u mag als luisteraar weer raden om welke auto gaat het deze keer.
Deze Noordeling uit de jaren 80 is het best verkochte model van een verdwenen automerk. Het is geen sportwagen, maar een gezinsauto die populair werd vanwege zijn turbo. Zijn cockpit doet denken aan dat van een vliegtuig, met het contactslot op een ongebruikelijke plek. Het is vandaag de dag nog steeds een cultheld voor liefhebbers van eigenwijze techniek en eigenzinnig design.
Als je het antwoord weet, stuur het naar podcast@autorij.nl en volg ons op de site Facebook, Instagram en YouTube. En laat daar ook een review achter op die favoriete podcast app. Hier aan tafel, dankjewel Wim Otte, Niall van Leeuwen en speciaal onze gast, de Managing Director van Polestar Nederland, Willem Boudewijns. Dank voor je komst.
Dankjewel, graag gedaan.
We zien elkaar, nee, we horen elkaar moeten we zeggen. Graag weer bij de volgende editie. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.